Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 78, het eerste en het tweede vers. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oren en hart om naar mijn stem te horen. En het tweede, verborgen hemen, diep ontzag te melden. 1 en 2 van Psalm 78.
Thank you.
Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 147, het 10e vers, als antwoord, maar ook als inleiding op de schriftlezing. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, vers 10. Ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen twee gedeelten uit het Oude Testament. Allereerst uit Exodus 19, de versen 1 tot en met 15. Vervolgens Deuteronomium 4, vers 1 tot en met 14. Dus allereerst Exodus 19, vers 1 tot en met 15. Dan lezen wij Gods woord als volgt. In de derde maand, na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypte, tenzelfde dagen kwamen zij in de woestijn Sinaï. Want zij togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb, hoe ik u op vleugelen van arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van mij. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudsten van het volk en stelde voor hun aangezichten al de woorden, al deze woorden die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk. En ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder tot de Heere. En de Heere zei tot Mozes, zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek. En dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven, want Mozes had de Heere de woorden van het volk verkondigd. Ook zei de Heere tot Mozes, ga tot het volk en heilig en heden en morgen, dat zij hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag. Want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggende, wacht u op de berg te klimmen en zijn einde aan te roeren. Al wie de berg aanroert zal zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zekerlijk gestenigd of zekerlijk doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een ram, hij zal niet leven. Als de ramshoren langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk en hij heiligde het volk. En ze wiezen hun klederen. En hij zei tot het volk, wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En dan vervolgen we met Deuteronomium 4. Vers 1 tot en met 14. De vermaning tot onderhouding van Gods geboden. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen. Opdat gij leeft en heen en in komt en erft het land dat de Heere uw vader en God u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen. Opdat gij bewaart de geboden van de Heere uw God die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor navolgde, die de Heere uw God uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen, die de Heere uw God aanhinkt, gij zijt heden allen levend. Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft. Omdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn als de Heere, onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. En wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet die ik heden voor uw aangezicht geef. Alleenlijk wacht u en bewaar uw ziel wel dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben. En dat ze niet van uw hart wijken al de dagen van uw leven. En gij zult ze uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken. Ten dagen als gij voor het aangezicht van de Heere uw God aan Horeb stond. Als de Heere tot mij zeide, vergader mij dit volk en ik zal hun mijn woorden doen horen die zij zullen leren. Om mij te vrezen al de dagen die ze op de aardbodem zullen leven. En zij zullen ze hun kinderen leren. En gij lieden naderd en stond beneden die berg. Die berg nu brandde van vuur tot aan het midden des hemels en er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden van het vuur. Gij hoorde de stem van de woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen, de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere tezelfde tijd dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat gij die deed in dat land naar het welk gij doortrekt, om dat te erven. Tot zover de schriftlezingen. We willen verder gaan met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En we willen een begin maken met zondag 34. Daar gaat het over de wet van de Heere. En het eerste deel van de wet is inleidend. Het eerste deel van zondag 34 en het tweede deel van zondag 34 gaat over het eerste gebod. En dat eerste gebod willen we voor een volgende keer bewaren. En nu dus naar het eerste deel van zondag 34 luisteren. Vraag 92, daar wordt gevraagd: hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. En dan volgende 10 geboden zoals we die vanmorgen ook gehoord hebben. En dan wordt er gevraagd in vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Antwoord: in 2 tafelen waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere dat wij onze naaste schuldig zijn. Tot zover dan de catechismus. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Groot en heerlijk God in de hemel. Opnieuw mogen we als gemeente tot u naderen in het gebed op deze dag. Wat een wonder van genade. U bent die grote en onzagwekkende en heilige God. En wij zijn onheilige mensen. U bent vlekkeloos. Vlekkeloos rein. En wij... wij zijn het tegendeel. In onszelf, Heere. Wie kan voor u bestaan? Niemand. Maar wat een wonder. Wat een wonder. Als het anders geworden is. En het kan anders worden. Als we geborgen zijn in het bloed van de Heere Jezus. Als ze mochten leren om weg te schuilen achter zijn verdiensten, achter zijn gerechtigheid. Wat een reden tot roem. Wat een reden om u te eren. Wat een reden om u lief te hebben, om u al onze liefde waardig te schatten. Wat een reden, Heere, om onze voetstappen in uw sporen te zetten en om u gehoorzaam te zijn, om gehoorzaam te leven. Om de zonde te mijden, te ontvlieden en om alle gerechtigheid na te jagen. Heere, wilt u ons daar reden voor geven? En u geeft ons reden, want u gaf uzelf. U kwam en u komt naar ons toe als de Heere. Als de God van het verbond, de God van het heil, de God van de zaligheid. Maar Heere, geef het dat we met die hemelhoge schuld die er is aan onze kant, toch mogen leren wegschuilen achter u. Mogen leren leven van uw verdiensten. En Heere, geef dan dat we uw liefde ook mogen gaan zien en mogen gaan opmerken. Uw wijsheid mogen gaan zien in die 10 geboden die u aan uw volk gaf. Die 10 geboden die u aan alle mensen gaf ten diepste. En ook aan ons. En als we zo een begin willen maken, Heere, met de behandeling van de wet. En daarna willen luisteren. Dan bidden we, zou u dat willen zegenen. Opdat we niet alleen maar zouden leren wat u heel praktisch van ons vraagt. En niet vraagt, En dat we dat zouden begrijpen. Maar Heere, geef dat die wet ook ons mag leren wie we zijn. Zondig. Omdat er plaats mag komen voor de Heere Jezus. Geef Heere dat die wet door u gebruikt mag worden om het kwaad ook in ons leven, in deze samenleving ook in te perken en in te dammen. Geef dat die wet reden mag zijn om uw lof te bezingen. Heere, wilt u ons onderwijzen? Wilt u ons leren hoe we wandelen moeten? En wilt u zo de gemeente bouwen, jongeren en ouderen? En geeft u wijsheid bij het uitleggen van de schrift, bij het uitleggen van de 10 geboden. Geeft u alles wat we nodig hebben, Heere. Ontferm u over de gemeente. Zegent u al het ambtelijke werk wat er plaatsvindt in de gemeente. Zegen de verenigingen. Zegen de jeugdverenigingen die vanavond samen hopen te komen. Wilt u in het midden zijn, Heere, met uzelf. Wilt u uw zegen geven. Wilt u spreken door uw woord. Heere, geef dat we zo gebouwd mogen worden. En wilt u geven dat er fundament mag zijn onder ons leven. We bidden voor alle kerken op dit eiland. We bidden voor onze eigen kerken, ons kerkverband. Voor de klasseskerken. We bidden voor gemeenten waar zorgen zijn. Problemen. Kerkraden die het moeilijk hebben. Predikanten die een moeilijke weg gaan. Heere, wilt u dragen. Sterken, doorhelpen. En geef, Heere, dat het werk van u, ondanks ons mensen, zijn voortgang mag hebben, zijn loop mag hebben. En dat het woord mag blijven klinken. En dat de schapen gevoed mogen worden. En dat de bokken tot schaap veranderd mogen worden. Wilt u het werken, Heere? Ontferm u over het werk van zending en evangelisatie. Het bijbelvertaalwerk. We bidden voor dat deel van die ene kerk die vervolgd wordt. Heere, geef dat we het ook zo mogen zien, Heere. Dat het niet de vervolgde christenen ver weg zijn. Maar dat het een deel van die ene kerk is. Die te maken heeft met lijden. Met tegenstand. Met verdrukking. Heere, bescherm uw kinderen wereldwijd. En wilt u regeren met vaste hand en met genadige hand. En zo doorgaan met uw werk, ook onder ons. En werken in het leven van onze kinderen. Onze klein- en achterkleinkinderen. De kinderen van de gemeente. En geef ons allen oog en hart voor het kind. We bidden voor onze overheid. En we leggen de kabinetsformatie aan u voor. Geeft u wijsheid, Heere. Geeft u ootmoed. En Heere, we bidden in bijzonder ook voor die politici die biddend en buigend voor uw woord een werk mogen doen. Geef het, Heere, in onze samenleving van die mensen. Die zo in het leven mogen staan. Mogen wij daartoe behoren. Buigend voor het woord. Biddend in diepe afhankelijkheid. Op de plek die we gekregen hebben. We bidden voor onze scholen. We bidden voor onze jonge mensen die naar school gaan. Wilt u ze helpen? Sterken en steunen voor allen die u roept om les te geven. Heren en ook in dat opzicht bidden we of u arbeiders in de wijngaard uit wil stoten. Dat kan in het onderwijs, dat kan in de zorg, dat kan in het ambt. Ja, Heere, dat kan ten diepste toch op elke plek. Wilt u het doen, Heere? En geef dat we allen mogen beseffen dat dit leven niet een leven is voor onszelf. Niet alleen maar een leven is om om gericht te zijn op het hier beneden. Maar dat het leven voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. Dat u in dit leven koning wil zijn. Dat u in dit leven naar ons hart vraagt. Heden. Heere, wilt u geven dat we zo door die geest van u geleid mogen worden. We bidden. Ontferm u over deze wereld, over uw volk Israël. Wilt u uw belofte waarmaken? Wilt u uzelf als Messias, als koning, bekendmaken aan uw volk? Maar wilt u dat volk ook beschermen tegen alle terreur? Te midden van alle vijandschap die er is in deze wereld. Het onbegrip, het onrecht. Geef wijsheid aan de regering. Geef wijsheid aan allen die leiding hebben te geven. Ontferm u over de gijzelaars. Die gevangen gehouden worden door Hamas. Hun familieleden. We bidden voor de christenen in Israël. De christenen in Gaza. De christenen onder de Palestijnen. We bidden, Heere, ontferm u. Geef vrede. Geef uitkomst. We bidden voor Oekraïne. Als de oorlog voortduurt. En als we berichten horen dat de steun voor Oekraïne afneemt. Er is zoveel gaande in deze wereld, Heere. Ontferm u over allen die te maken hebben met het geweld. Met het onrecht, met dreiging, met onzekerheid. En Heere, mogen uw goedertierenheden ons tot bekering leiden. Wees zo met een ieder van ons, Heere. Het kan ook in ons gezin oorlog zijn. Het kan in ons leven oorlog zijn. Het kan in ons eigen hart zo zijn. Wees dan met ons en geeft u uw vrede. We hebben het niet verdiend en we zijn het niet waard. Maar zou u ons aan willen zien in de Heere Jezus? Dat vragen we uit genade, om zijnentwil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En we gaan zingen als inleiding op de preek uit de 10 geboden. Het eerste, het tweede en het negende vers. De 10 geboden des Heren 1, 2 en 9. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Psalm 119, het derde vers, zingen was antwoord op de preek. Gemeente, stel je eens voor dat alle mensen op de aarde de 10 geboden zouden houden. Wat zou er dan gebeuren? Iedereen op school, alle leerlingen, alle leerkrachten. Zou het fijner worden op school? De sfeer in de klas? Ik denk het wel. Als iedereen in ons land de 10 geboden zou houden. Er is dan geen abortus meer. Bewakingscamera's zijn niet meer nodig. Het leger kunnen we afschaffen, net als de politie. Er moeten kerken bijgebouwd worden, uitgebreid. Als je dit nu bedenkt, is het dan een zegen als God ons de 10 geboden schenkt of niet? Is dat wetboek van die grote koning dan rijk of juist niet? Is het niet de moeite waard om die 10 geboden te horen, om ze te leren, om je eraan te houden, ongeacht of een ander dat doet? Een zegen, Gods wet. God geven dat het ons verlangen wordt, nu en ook in de komende tijd. Als we zondag aan zondag luisteren naar die geboden van God. Het verlangen om die wet van God te houden. Het wordt er beter van. Het thema voor vanavond is: God geeft zijn wet aan zijn volk. God geeft zijn wet aan zijn volk. Daarin toont hij zijn genade. Dat is het eerste. En daarin vraagt hij onze liefde. Dat is het tweede. Dus God geeft zijn wet aan zijn volk. Daarin toont hij zijn genade. En daarin vraagt hij onze liefde. Ja, gemeente, dat God zijn genade toont door die wet te geven, dat is dan toch wel duidelijk, nietwaar? Na deze inleiding. Het is genade dat God zijn wet geeft. Hij heeft het goede met u voor. Het goede met ons voor. Het goede voor met het land, met deze wereld. Dat niet iedereen die wet houdt. En dat velen die wet vertrappen, helaas. Maar dat ligt niet aan de Heere. Hij geeft zijn wet opdat het goed met u zou gaan. Opdat het goed met mij zou gaan. In Deuteronomium lees je dat heel vaak. Opdat je leeft. Opdat het u wel gaat. Steeds klinken die beloften. Is dat geen genade? Het is goed voor u, goed voor ons, om Gods wet te houden. Daar heeft de Heer ook recht op. Hij is onze schepper. Hij is de grote pottenbakker. En hij mag doen met de klei, met het leem, wat hij wil. Vragen wat hij wil vragen. Gehoorzaam mij. Houd mijn wet. Als hij mij heeft gemaakt, dan mag hij dat toch vragen, nietwaar? Dan heeft hij daar toch recht op? En wat zegt hij erbij? Ik ben de Heere, uw God. Dat zegt hij ervoor. Voor de 10 geboden. ten diepste voor elk gebod van die 10. Ik ben de Heere, uw God. Zo klonk het bij de Sinaï. Het was ontzagwekkend daar bij Horeb. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En die berg die rookte en die beefde en God daalde neer in het vuur. God is niet zomaar iemand. God is de Heilige. God is vol van majesteit en macht. Dat is hij ook vandaag. De kerk schudt niet, de preekstoel beeft niet en rookt niet. En dat is genade. Want de God die spreekt in zijn woord is dezelfde als toen. Als toen hij zei, en wie de berg aanraakt, zal zeker gedood worden. God is heilig. En daarom openbaarde God zich zo in zijn majesteit, ontzagwekkend, opdat Israël het zal weten met wie ze te doen hebben, met wie ze te maken hebben, wie die God is die zegt, ik ben de Heere uw God. Opdat men voor hem ontzag zou hebben. Hij kan de zonde niet verdragen. Dat heeft niet ook met de functie van de wet te maken. Die wet is niet alleen om ons aan te sporen, om goed te doen. Die wet is niet alleen gegeven als richtlijn voor ons leven. Maar die wet die is ook bedoeld om ons met schrik, met ontzag te vervullen voor God. Om ons schuldig te stellen, ook dat, om onze hoop op zelfverlossing af te snijden, opdat we de Heere Jezus nodig zouden hebben. Dat is ook genade van God. Als hij dat door de wet laat zien. Hoop op zelfverlossing, zet die hoop maar gauw aan de kant. Het zal niet gaan. Wat een zegen, toch? Stel je voor dat je in het water gevallen bent. En je spartelt. En je probeert te zwemmen. En je wil jezelf zo redden. Maar het gaat niet, het lukt niet. Wat een zegen als je daar op tijd achter komt. Dat het je niet gaat lukken. En dat je gaat roepen om hulp. En dat je hulp van de andere kant ontvangt. Dat wil God je leren, ook door zijn wet. Met zelf proberen word ik niet behouden. Houd maar op om plaats te maken voor hem die wel kan behouden. En die kan verlossen als geen ander. Genade, onverdiend. Hij kon ons laten zitten, maar hij deed het niet. Hij zoekt ons op. Hij kon Israël laten zitten in Egypte. Maar hij deed het niet. Hij hoorde het gekerm van zijn volk. Hij verloste zijn volk. En nu geeft de Heer ook zijn wet aan dat volk. En dat is genade. Je hoort het bij de aanhef, gemeente. Elke zondag, hè? Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het slavernijhuis bevrijd heeft. Ik heb jullie bevrijd, opdat jullie als bevrijd volk volgens mijn geboden zouden leven. Prachtig is het hoe de Heere dat verwoordt, nietwaar? Die bevrijding uit Egypte, Exodus 19, vanaf vers 4. U hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb. En dan komt het, hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb. En hoe ik u tot mij gebracht heb. Nu dan, Indien gij naastig, nauwgezet, mijn stem zult gehoorzamen, mijn verbond zult houden, zo zult u mijn eigendom zijn uit alle volken. Mijn speciale, mijn kostbare bezit. En u zult voor mij een heilig volk zijn. Daar heb je weer dat speciale, dat kostbare. U zult voor mij een heilig volk zijn. Zo is de Heer. En zo verbindt hij zich aan dat volk. Ik heb u tot mij gebracht. Ik heb u gedragen op arendsvleugelen. Vaderlijke zorg. Opdat jullie mijn volk zouden zijn. Voor altijd. En hoewel de hele aarde van God is. En hoewel alle mensen God toebehoren. Hoewel God recht heeft op alle volken op de aarde. En God net zo goed een ander volk had kunnen kiezen. Toch wilde hij dit volk, dit geringe volk, dit slavenvolk. Jullie heb ik op het oog gehad, gedragen, tot mij gebracht om mij te dienen. Wat een genade. Wie is er zo bevoorrecht als dat volk Israël? We hebben het gezongen, hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde hen in zijn wegen wandelen. Zo wou je met geen andere volken handelen. En om nou te zeggen dat er enige reden in dat volk, enige reden in Jacob was, of enige reden in de kinderen van Jacob was? Helemaal niet. Bevoorrecht. Dat God die wet geeft. Welk volk is er? Lazen we in Deuteronomium 4 vers 7. Welk de goden zo dichtbij zijn. Als de Heere onze God zo dikwijls als wij hem aanroepen. Ik heb u getrouwd, zegt de Heer in Jeremia 3. Ik heb u aangenomen tot kind. Om als kind voor mij te leven. Binnen dat hek, binnen dat tuinhek van die 10 geboden. Niet in Egypte, niet in slavernij, maar rond mij. Wat een genade, gemeente. Wat een genade dat God een hek geeft. Een hek. Dat snapt u toch wel. U weet wel wat een hek is. Sommige huizen die staan aan het water. Prachtig. Maar voor kleine kinderen kan dat natuurlijk heel gevaarlijk zijn. Als je daar woont en je mag kinderen ontvangen hebben. Dan zet je een hek langs het water. Zodat ze er niet in kunnen vallen. En dat hek, dat is niet bedoeld om het geluk van die kinderen tegen te houden, tegen te gaan. Helemaal niet. Dat hek is er niet om die kinderen te beknotten in hun vrijheid. Helemaal niet. Dat hek, dat is juist bedoeld omdat het veilig zou zijn. Omdat het goed zou gaan met die kinderen. Achter dat hek kunnen die kinderen heerlijk spelen, ongestoord, veilig. Dat hek, dat is bedoeld om ze te beschermen voor het vallen in de sloot, het wegzinken in de modder. Dat hek is bedoeld om verdrinken en sterven tegen te gaan. En zo is dat nou ook met die 10 geboden. God geeft die geboden aan zijn volk. Opdat dat volk in vrijheid achter dat beschermende hek zou kunnen leven. Israël. Jawel, en ook de gemeente van het Nieuwe Testament. Ten diepste geldt die wet natuurlijk voor iedereen, gemeente. Ook voor de mensen in de straat die de Heren niet kennen, die de Heren niet dienen of die niet naar de kerk gaan. Want God had zijn wet al gegeven aan Adam. En Adam was de wereldbevolking. Adam was heel de mensheid in het paradijs. En God gaf die wet aan de mensheid, niet op papier, maar die wet was in het hart geschreven van Adam. En Adam die wist volmaakt wat de Heere wilde. Totdat het misging. En Adam die wet niet meer kon lezen in zijn hart. En de wil om God te gehoorzamen, de wil om binnen dat heerlijke hek te blijven, verdwenen was. En toen besloot God zijn wet te geven op papier. Nee, op stenen tafels, op kleitabletten, harde klei. Eerst dan één volk. Israël. Omdat het misging met de wereldbevolking, Adam. En vervolgens omdat het misging met de wereldbevolking, Noach. Geen rekening met God hield men. En toen koos God dat ene volk, Israël. En via dat ene volk, jawel, gaf God die wet ook aan de gemeente van het Nieuwe Testament. Het Jood en Heiden. Die wet als bescherming. Die wet als beschermende dijk om het verkeerde tegen te houden. En tegelijk die wet ook als een middel om ons te laten zien wie we zijn. Om ons te leren wat zonde is. Daar geeft God zijn wet ook voor. Door de wet is de kennis van de zonde, zegt Romeinen 3, vers 20. Dat is natuurlijk ergens heel eenvoudig. Denk eens aan een winkeldief. Die heeft zijn tassen gevuld in zijn karretje. Maar de helft van de boodschappen heeft hij gescand. Is dat zonde? Vraag je aan die man die nog nooit van de 10 geboden gehoord heeft. Nou, zo voelt dat niet. Het is wel spannend natuurlijk. En misschien is het ook slim om zo wat gratis boodschappen te krijgen. En die baas van de winkel, die rijdt in een dure luxe auto. Die heeft dat geld niet nodig. En hij kan het goed gebruiken. Maar als Gods wet gaat spreken, dan leert die man: gij zult niet stelen. Wat is dat stelen? Is stelen zonde? En ben ik aan het stelen? Dan ben ik aan het zondigen. Als die wet er niet bij kwam, zou het iets handig zijn. Zou het iets slim zijn. Zou het spannend zijn. Of zou het niet kloppen. Je kunt het allemaal zo noemen. Maar doordat God die wet geeft en die wet voorhoudt, leert hij mij: het is zonde. En zonde heeft met God te maken. En natuurlijk is daar het werk van de Heilige Geest bij nodig. Opdat ik ga erkennen dat zonde zonde is. Opdat ik op mijn knieën zou gaan. Opdat ik leer belijden. Zonder de wet. Hoe kun je ooit weten dat stelen zonde is? Maar de wet wil het ons leren. En zo wil de wet dat ons ook leren, gemeente. Met Adam ging het verkeerd. In Noach's dagen ook. En met Israël. En met ons. Kunnen wij Gods wet houden? Kunnen wij Gods wet handhaven? Kunnen wij onze naaste liefhebben als onszelf? En God boven alles? Nee, toch? En wat zegt de Bijbel? Dat is zonde. Dat is overtreding. En vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vervloekt als ik zondig. En dat betekent verloren. Wat dan? Wat dan? Is er dan een middel? Is er dan een middel om die verdiende verlorenheid te ontgaan? Te ontkomen? Dat middel is er, gemeente. Adam hield die wet niet. Noach evenmin. Abraham ook niet. Niemand. En hoe kan die wet gehouden worden? Hoe kan de Heere geëerd worden? Eén was er, Jezus. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft de wet volmaakt gehouden tot eer van zijn vader. En tot behoud van wetsovertreders die in hun zonde en ellende zich tot hem wenden. En achter hem wegschuilen. Opdat ze in die weg, al lerend wat het is, vervloekt te zijn. Die vloek kwijt zouden raken aan de voet van het kruis van het vloekhout. Opdat God ze zo zou rekenen als hadden ze die wet volmaakt gehouden. En dan ben je bevrijd. Bevrijd om God te dienen achter dat hek van zijn geboden als kind. Indien de Zoon u vrijgemaakt heeft, zo zult u waarlijk werkelijk vrij zijn. Gemeente, zijn we verlost van die vloek? Israël hoorde het. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte bevrijd heeft. Uit de slavernij. Zijn we verlost. Omdat we hebben geleerd om ons uit te leveren aan de Heere. Opdat ik niet zou vergaan. Denk nog even aan die berg Sinaï, die rookte, die schudde. Aan de donder en aan de bliksem. Wat een bevrijding is dat. Houd dan mijn geboden. Gemeente, is huwelijkstrouw zo erg? Nee toch? Is het wreed? Nee toch? Is het gemeen van de Heere als hij zegt, denk om je ziel, denk om je lichaam. Heb lief die naaste als jezelf. Dien mij toch bovenal. Dat is toch genade? Val ik dan nooit in zonde? Als ik de Heere door genade mag kennen, o zeker, dan bedroef ik de Heere. Ik weet dat hek, dat gat in dat hek, zo dik was te vinden. Ik onteer de Heere. Elke dag. Maar de vloek heeft Christus gedragen. Ik kan soms er in de slavernij terechtkomen. Door het offer van de Heere Jezus te vergeten. Door het zelf weer te willen doen. Ik kan vast komen te zitten. In een of andere schrik. een zwaar leven in een of andere strik. Wat een zwaar leven, gemeente. Keer terug. Keer terug. De Heere zei het niet alleen tegen onbekeerden. Maar hij zei het ook tegen zijn kinderen. Komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal rust geven. De organist die speelde het aan het eind van de dienst. Prachtig. Die tekst op muziek. Kom tot hem. En als je ziet wie hij is en als je hem ziet nodig, en dan word je gewillig, gemeente, op de dag van zijn heerkracht. God geeft zijn wet aan Israël. En daarin toont hij zijn genade. Maar daarin vraagt hij ook uw liefde. En daar gaat het vooral over in de wet. Om de liefde. Indien gij mij lief hebt, zegt de Heere, houd mijn geboden. En Paulus zegt tegen Timotheus, het einde van het gebod, het doel van het gebod, zo mag je dat ook vertalen, is liefde uit een rein hart. Liefde tot God, liefde tot de naaste. En we zien dat heel duidelijk, gemeente, in de verdeling van die 10 geboden. Hoe worden die 10 geboden ingedeeld? Vraag en antwoord 93. In 2 tafelen, waarvan de eerste ons leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat we onze naaste schuldig zijn. Dat hoort bij elkaar. Liefde tot de Heere en liefde tot de naaste. Dat moeten we niet vergeten, gemeente. Juist in deze tijd waarin de mens centraal staat. Liefde tot de Heere wordt gevraagd. Tegelijk moeten we de andere kant in de gaten houden. Want we kunnen zo de nadruk gaan leggen op de verhouding tot de Heere. Dat is toch het allerbelangrijkste. Dat we de verhouding met onze buurman vergeten. Als je je naaste niet lief hebt, dan heb je God ook niet lief. Zo zegt de Heer het zelf. Indien iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. In Johannes 4, vers 20. Ook de volgorde van die geboden is belangrijk. De volgorde van die liefdesgeboden. In onze tijd, als je de Albert Heijn overvalt, dat wordt zwaarder aangerekend dan wanneer je 1 vloek geeft. Of wanneer je het Sabbatsgebod overtreedt. En natuurlijk zijn de gevolgen enorm als je de Albert Heijn overvalt. En natuurlijk zijn de gevolgen zichtbaar. En misschien hebben de medewerkers wel een trauma daarvan. Maar zijn de gevolgen van 1 vloek dan niet groot? De naam van de Heere gesmaad? Of de gevolgen ervan als je de Heere niet de eer geeft die hij waard is? Dat is ook zonde tegen de geboden. De naam misbruiken. Maar ook als je de naam van God niet gebruikt zoals hij het vraagt. Vindt u dat erg, gemeente? Overspel is verschrikkelijk. Maar als je nou weer een dag geleefd hebt met jezelf als koning, God nog steeds van de troon hebt gehouden. Als de Heer Jezus nog steeds zo klein voor je is, in plaats van zo groot. Dat is nog veel erger. Erger dan wat ook maar. Beseffen we dat, gemeente? Beseffen we dat ook als dominee, als kerkraad? Als een broeder uit de gemeente, bedenk er maar één. Als je er morgen van hoort dat hij de Belastingdienst voor 10 miljoen heeft opgelicht. In de gevangenis gezet. Als dat zou gebeuren, dan zou ik of iemand van de anderen, als we het zelf niet zijn, er naartoe gaan. Proberen te luisteren. Te troosten. Maar we zouden ook zeggen, ja, dit is zonde. Tegen het 8e gebod, gij zult niet stelen. We moeten u vermanen. Opgelicht, 10 miljoen. Dat weegt toch heel zwaar, gemeente. Maar die ene vloek dan. Onbekeerd leven. Dan komen we niet op bezoek. Of moeten we het zo zeggen, dan krijgt u nu bezoek. Via de preekstoel. Nu al. Omdat de Heere daar zwaar aan tilt. Omdat de Heere jouw liefde zo waard is. Hoe wegen we die geboden? Tegelijk, gemeente, houdt het maar weer bij elkaar. Hè? De Heer Jezus die zegt, God liefhebben boven alles. Dat is natuurlijk het eerste en het grote gebod. En dan het tweede. Aan dit gelijk. En dan zet hij je toch weer op één lijn. Het eerste en het grote gebod. En het tweede. Aan dit gelijk. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En dat betekent niet dat ze dezelfde waarde hebben aan dit gelijk. Maar wel dat het ten diepste één gebod is. Waarbij God liefde vraagt. Liefde. Dat zit ook gemeente in het feit dat er twee stenen tafelen waren. Twee stenen tafelen. En de gedachte dat het op de ene tafel 4 geboden stonden en op die andere tafel 6 geboden stonden, die zit ons misschien wel ingebakken. 4 op de ene, 6 op de andere. De eerste tafel van de wet, de tweede tafel van de wet. En men schreef in die tijd op kleittabletten. Gemeente, dat staat nergens zo in de Bijbel natuurlijk. Op grond van wat wij weten uit die tijd, uit die Bijbelse tijd, is er heel veel voor te zeggen dat op beide kleitabletten, op beide tafels, alle 10 geboden stonden. En zoals verdragen, officiële afspraken tussen partijen in die tijd in tweevoud werden gemaakt. Eén rij met afspraken voor de ene partij en één rij met afspraken voor de andere partij. Dezelfde afspraken en allebei ondertekend. En zeer waarschijnlijk was dat ook zo met de 10 geboden. Dat waren ook afspraken die hoorden bij een verdrag of bij een verbond, een verbondssluiting. Verbondsafspraken, de regels van trouw. Met daaraan vooraf de belofte van trouw. Ik ben de Heere, uw God. Je zou die 10 geboden kunnen vergelijken met de regels die bij een huwelijk horen. En de man die heeft een lijstje met die afspraken. En de vrouw heeft een lijstje met die afspraken. En u hoort het gaat om de liefde. En waar ze dan bewaard werden, die tafelen, Nou, in de ark, hè, in de ark van het verbond, onder dat verzoendeksel in het heilige der heiligen. Dat verzoendeksel dat elk jaar op grote verzoendag besprenkeld werd met het bloed van offerdieren. Dat is ook veelzeggend natuurlijk, gemeente. Dat de wet nou juist daar bewaard werd. Wij kunnen die wet niet houden. En op elke overtreding van ons, elke overtreding van ons, staat de doodstraf. Omdat God God is, omdat God heilig is, omdat zonde niet zomaar iets is, maar omdat zonde is tegen die hoogste majesteit. Omdat zonde is tegen die God is vol liefde. Omdat zonde, alles wat God zo mooi gemaakt heeft, totaal kapot maakt. En daarom neemt God die zonde zo ernstig. Maar dat bloed van het lam, wat dan besprenkeld werd op dat verzoendeksel, waaronder die 10 geboden lagen, die beide kleitabletten, dat reinigt van alle zonde. En als je nou als een arme zondaar de toevlucht leert nemen tot de Heere Jezus Christus en van hem vergeving mag ontvangen, gemeente, dan ontvang je die wet niet slechts uit de hand van God, die zegt, betaal me wat je schuldig bent, maar uit de hand van de middelaar. Van de middelaar. Die hoogste profeet en leraar. Opdat je van hem zou leren om die wet te doen uit dankbaarheid. Kent u dat, gemeente? Liefde. Liefde tot de Heere. En wilt u daarom hem gehoorzamen? Ook als er niemand op je let en als niemand het in de gaten heeft. Liefde, omdat hij het zo waard is. Daar is ook om gebeden, gemeente, toen u werd gedoopt. Ook als je de Heere dus niet kent, dan ben je nog steeds kind van het verbond. En dan is er alle reden om die God aan te hangen, te vertrouwen en lief te hebben met heel ons hart. En daarin word je aangespoord door de Heere. Omdat diezelfde Heere ook in de doop naar je toe komt als de Heere, uw God. En het ons zegt, uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Hem liefhebben met heel ons hart, ons verstand, met al onze krachten, de wereld verzaken, de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Daar is om gebeden bij de doop. Gemeente, welk antwoord geeft u de Heere? En gaat u als ouders of als oudere generatie, de jongere generatie daarin voor? Leren ze het van u, wie de Heere is. Die God van de aanhef, ik ben de Heere, uw God. De God van alle genade. We hebben dat gelezen, gemeente, in Deuteronomium. Dat je je kinderen en de kindskinderen hebt te onderwijzen. En in Deuteronomium 6, daar kun je het lezen. Gij zult het uw kinderen inscherpen. Het woord, die 10 geboden, maar dus ook die aanhef. Waarom is dat nodig? Ja, opdat die kinderen en die kindskinderen ook die God zouden vrezen. Dat wil de Heer geven, gemeente. Ik las het afgelopen week nog in een preek van McChain. De meeste mensen worden in hun jeugd tot God bekeert. Dat is reden om uw handen te vouwen, toch? Voor het navolgende geslacht. En voor jezelf. Dat is het allerbelangrijkste wat er is in dit leven. Kunnen we dat zelf maken? Vernieuwing, verandering, bekering? Nee, maar bij de Heer is het te krijgen, gemeente. Hij is meer gewillig om het u te geven dan dat wij begeerig zijn om het te ontvangen. Gelooft u dat? We denken vaak zo klein van de Heer. De Heer is zo goed. Hij geeft zijn woord, gemeente, zijn woord van trouw. Door al zijn deugden aangespoord, heeft hij zijn woord en zijn trouw verheven. Voor elke dag. Wat dachten we van Ezechiël 36, gemeente? Ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. Ik zal. Omdat je dat uit liefde zou doen. De gemeente, als de Heer dat nou zegt. En ik zal ervoor zorgen dat je mijn geboden zult houden. Dan mag je met die woorden uit Ezechiël 36 in je achterhoofd. Die 10 geboden. Die 10 geboden. Ook als belofte zien. Ja, aan de ene kant ook als eis. En dit stelt ons schuldig, inderdaad. Ik red dat niet. Ik kan dat niet. Maar zittend aan de voet van het kruis. En luisterend naar het woord. En mijn handen vouwend bij dat woord. Ik zal. Mag je het als een belofte zien. Ik zal maken dat je niet zult stelen. En ik zal maken dat je niet zal doodslaan. En ik zal maken dat je er geen andere goden op na zult houden. Dat is de Heere. De God van de aanhef. Ik ben de Heere uw God. Al wat u ontbreekt. Dat schenk ik, zo het smeekt. Was het Augustinus niet die het zei? Geef wat u beveelt. Dan zullen we doen wat u vraagt. Geef wat u eist. Dan zullen we doen wat u beveelt. Beveelt u, bekeer u. Dan bid ik, bekeer ons. En ik zal mij bekeren. U hebt het beloofd, ik zal maken. Geef het dan, Heere. Een leven dicht bij u. En dan worden we geen mens die het kan en die het heeft. En die het doet. En die soms nog neerkijkt op een ander. Oh nee. Maar iemand die het niet kan en die het niet heeft. En die de Heere nodig heeft. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het is hier niet volmaakt, nee. Al ben ik op mijn best. Ik zie een andere wet in mijn leden. Die strijdt tegen de wet van mijn gemoed. En mij gevangen neemt onder de wet van de zonde. Romeinen 7. Ik, ellendig mens. En ik doe u zo tekort, mijn heren. Of wennen we eraan? Wat hebben we de Heilige Geest nodig, gemeente? Opdat we gevoelig zouden blijven. Voor de zonde, opdat de zonde pijn zou blijven doen. Opdat we er niet aan zouden wennen. En opdat we dicht bij de Heere zouden leven. En steeds weer opnieuw dat offer van de Heere Jezus nodig zouden hebben. Ook in het leven van genade. Aan de ene kant mogen Gods kinderen weten dat ze door het geloof een nieuwe schepping zijn. En daaruit leven. En anderzijds dat gebrekkige. Omdat ze de Heer Jezus nodig zouden hebben. En uit zouden zien naar de dag. Waarop alle gebreken weg zouden zijn. Die dag dat ik nooit meer gewassen hoef te worden. Straks, gemeente. Zal alles aan het doel beantwoorden. Aan het doel van God. En daar zijn we goed mee. Wat zal de wereld er heerlijk uitzien. Maar het belangrijkste, God komt dan aan zijn eer volmaakt. En wat zijn we dan veilig en beschermd
Dan zal er niemand leed doen, nog verderven op de ganse berg van mijn heiligheid. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Zullen we er zijn, gemeente? Zullen we er zijn? Het is de Heilige Geest die door middel van het woord, door middel van de prediking, u het antwoord aanreikt, keer op keer. Dan is er die verandering gekomen, toch? Verandering in je leven. Verandering van je denken. Dan kun je niet meer om die grote zaligmaker heen. Dan neem je zijn woord serieus. Zijn geboden. Lust en liefde. Om naar zijn wet te leven. En ken je dat niet, gemeente? De Heer kan het en wil het u nog geven. Al wat u ontbreekt. Een hart voor hem. Vertoef maar veel op Golgotha. Ooit hoorde ik iemand zeggen, er moet eigenlijk geen dag voorbij gaan. Er moet geen dag voorbij gaan dat je niet op Golgotha geweest bent. Zult u het meenemen? In de binnenkamer? In gedachten? Staande aan de voet van het kruis? Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Maar om daar ook te horen. Het ik voor u, daar gij anders eeuwig de dood had moeten sterven. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Niet ons. Niet ons, niet mijn werk, maar uw werk alleen. Kan mij zaligen. En daarom kom ik heden, moede, arm en naakt. Tot die God die zalig maakt om Christus wil. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, mag dat ook meegaan. Dat gebed om de hulp van uw Heilige Geest. Dat uw Geest mij en ons tot leidsman op het levenspad zou vergezellen. Heere, opdat diezelfde Heilige Geest ons zou leren wie we zijn en wie u bent, Heere Jezus. Je grote middelaar tussen God en mensen. Heren, wilt u het woord zegenen? En geef, Heren, dat we inderdaad uw genade mogen zien. Uw genade mogen opmerken als u ons uw wet voorhoudt. Om ons te beschermen. Ons leven, ons bezit, ons huwelijk, ons alles, Heren, onze ziel. Heren, en mogen we u in het bijzonder als bruidegom kennen en leren kennen. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. En wilt u met ons gaan in de week die we zijn ingegaan? Wilt u helpen op school? Wilt u bewaren onderweg? Gaat u mee naar het ziekenhuis? Wees met ons, Heren, als het leven ons zwaar valt. Heren, u weet alle dingen. Houdt u ons vast en dicht bij u. En als we verdwalen of dreigen af te dwalen, zoek ons weer op en breng ons weer terug. Heren, en wilt u zo in het midden van ons wonen en werken. Als we heen leven naar kerstfeest en oud en nieuw. Heren, geef in ons hart het kerstverlangen. Het Christus verlangen. Opdat we straks, Heren, in geloof mogen neerknielen. En mogen aanbidden. Die geboren koning. Die geboren zaligmaker. Heren, opdat we in hem ons behoud mogen vinden. Vergeef onze zonden. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. 119, vers 88. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.